dat God dat uitwerkt. Dan te weten dat God alles uitwerkt tot lof en eer van hem. Wat er gebeurt, wat er gebeurde met die boom, met farao, noem maar op, moet het uitwerken van zijn oorspronkelijke bedoeling zijn. Je kan er zo mooi over zingen, maar het is zo schriftuurlijk als het zijn kan. Hij is de grote pottenbakker en zijn schepselen zijn het klei. En nou praat ik over Gods bedoeling. Denkt u er even aan? Kijken we om ons heen en kennen we ons eigen hart, dan zit er heel wat verzet en ongehoorzaamheid in dat klei. Nee, in ons ook dus. We verzetten ons tegen zaken. We verzetten ons tegen zijn wil, tegen zijn geopenbaarde wil. Zijn wil is dat wat we weten. Dat wat hij zei, farao, laat mijn volk gaan. Maar wat was het zijn bedoeling op dat moment gelijk ook al? Even overdenken. Dat zijn van die dingen die je moet overwegen. Daartoe heb ik u doen opstaan. Waarom was farao daar? Opdat God in farao zijn kracht zou tonen en de naam van God verbreid zou worden over de gehele aarde. Farao is een klassiek voorbeeld van de kloof tussen Gods wil en zijn bedoeling. Gods geopenbaarde wil was zeer duidelijk. Laat mijn volk gaan. Dat lijkt te zijn uitgekomen. Israël werd verlost. Maar er is meer aan de hand dan bij een oppervlakkige lezing van die geschiedenis blijkt. Het was, goed luisteren, Gods geopenbaarde wil om zijn volk te verlossen. Farao, laat mijn volk gaan. Het gebeurde niet. Hoe zouden, en ik zeg dit zo voorzichtig, ik bedoel niemand te kwetsen, hoe zouden gelovigen, veel gelovigen, vandaag de dag reageren? Laten we een bidstond houden. Laten we bidden op dat God het hart van farao vermurft. Laten we bidden op dat God het ijs van farao's hart smelt. Laten we vasten. Dat is wat we horen en lezen bij veel bewegingen om ons heen. Zijn geopenbaarde wil was zijn volk te verlossen. Maar wat was Gods bedoeling? Zijn bedoeling was zijn kracht tentoon te spreiden en zijn naam verheerlijk te doen worden over de hele aarde. Dat was zijn bedoeling. Dat geeft ons een idee van wat zijn plan inhoudt. God gaat dus zijn weg. En jonge mensen kunnen daartegen te hoop lopen. Oudere mensen kunnen daartegen te hoop lopen. Waarom heeft hij niet gelijk het goed gedaan? Waarom heeft God niet gelijk? Dat is toch... Laat het woord maar even zitten. En hoe werkte God? Via plagen? Niet. Laat mijn volk gaan. Oké, vertrek maar. Ook niet in stilte. Dat volk hoefde helemaal geen paasgaan, joh. Geef toch uit. En door de Rode Zee, die woestijnweg is goed zat, joh. Als ik maar in Israël kom. En 40 jaar in de woestijn, daar tekenen ze niet voor. Dat volk had eigenlijk het liefste enkele reis Jeruzalem genomen. Klaar. Maar dat was niet de weg die God ging. God wilde via de Rode Zee. God wilde eerst het offer aan de deur, het Pascha, staande eten, met je mantel opgeschort, klaar om te lopen, met het brood wat daarbij gegeten moest worden. Naar de Rode Zee, 40 jaar door de woestijn. En op dat moment pas. Wat wilde God? Nee, wat bedoelde God? Zijn geopenbaarde wil was, laat mijn volk gaan. Zijn bedoeling was, zo laten gaan, dat de hele wereld er nu nog van spreekt. En er zelfs een tekenfilmpje van maakt. The King, hoe heet het, The Prince of Egypt. Hè? En kinderen kijken daarnaar en denken een spannend verhaal tussen een leuke Mozes en een aardige Ramses. Maar het gaat om God. Wiens naam nu rondzingt in kinderharten misschien wel. En waar een spoor van het verhaal is achtergebleven. God wilde zijn kracht tentoonspreiden. God wilde zijn naam verheerlijkt doen worden over de hele aarde. En wat deed het volk? Het volk toonde steeds zijn ongehoorzaamheid ten aanzien van Gods wil. Maar het ging telkens naar Gods bedoeling. En dat is ook zoiets. Dat is dat eeuwige discussiëren tussen theologen, filosofen over heeft die mens nou een vrije wil of een eigen wil? Het lijkt wel een beetje op de kip en het beroemde ei. Wie was er nou eerder? Maar ik denk dat het helemaal niet zo vreemd is. Alleen kun je dit niet zomaar botweg iedereen voorleggen en voorzetten. In een van de commentaren die ik las, werd gezegd, dit kun je eigenlijk alleen zeggen, en ik bedoel dat goed, hè, tegen gelovigen die willen luisteren. Die zich uitstrekken naar wat God zegt. Dit kun je alleen zeggen tegen gelovigen die al verder zijn dan, oh, ik ben blij, ik ben gered. Hij heeft zijn bloed voor mij gegeven, ik ben gerechtvaardigd. Al die dingen ook. Maar geen blik door willen krijgen, wie bent u nou eigenlijk? Wie bent u dat u naar mij omziet? Wie bent u dat u omziet naar een wereld? Wie bent u dat u zich bemoeit met ons? En God in zijn wil, volstrekt vrije wil, bepaalde, en zo is de weg die ik ga. En hij gaf de mens inderdaad heel veel te willen. Heel veel eigen wil te bezitten. Soms zoveel dat je denkt, jij bent koppig. En soms zo onwillig dat je kwaadhazen kunt vangen, geloof ik. Hè? Dat soort zaken. Alle medespelers in het drama Egypte deden exact waartoe God ze had ingezet. Het was hun eigen wil. En het was uiteindelijk in alles uw wil geschieden. Uw hoofdletter wil geschieden. En bij God komt er geen plotselinge reactie. En dat hij zegt, oké. Kleine letter, uw wil geschieden. Je wil, ga dan maar. Naar die kant. Dat zijn hele gesprekken. Het volk toonde steeds een ongehoorzaamheid ten aanzien van Gods wil. Maar in alles ging het wel steeds naar zijn bedoeling. We zullen eerst nog een kop koffie nemen. Dan gaan we straks nog even verder. Ik zei als laatste moment voordat we even pauzeerden, dat God, zeg maar, de ultieme vrije wil heeft. En dat de mens een eigen wil van hem gekregen heeft. En die mens kan dus, even met me proberen mee te denken, ten aanzien van of met betrekking tot die wil van God, volstrekt bewust afhankelijk zijn, onafhankelijk zijn. Van bekijk het maar, ik trek me van die geopenbaarde wil van God niets aan. En die mens heeft dan het idee dat hij zelf beslist. Maar mag ik dan deze gedachte eventjes mee laten druppelen in het antwoord? Bent u zich bewust welke zaken op u en in uw invloed hebben? wat uw gedrag bepaalt. En dan noem ik maar even degene die u van het voorgeslacht heeft meegekregen. Of het milieu waarin u bent groot geworden. Mag ik praten over erfelijkheid, bijvoorbeeld? Mag ik u de gedachte meegeven, hoeveel invloed hebben mensen eigenlijk? Soms zeggen anderen tegen, je lijkt precies op je vader. Nou hoop ik dat ze dan die vader met een hoofdletter bedoelen, maar u begrijpt dat ik het anders bedoel. Je lijkt precies op je vader. En ik betrap me dat ik af en toe daarvan schrik, dat ik op mijn vader lijk. En toch ben ik zijn zoon. Ik bedoel nu mijn letterlijke vader, hè? Mijn aardse vader. Dat je bepaalde dingen terugziet van je, hé, typisch, precies zoals reageert zij nou ook. Heeft u namelijk, als ik het even als een plagerijtje mag zeggen, heeft u zelf bepaald wanneer u werd geboren en bij wie als ouders u werd geboren en waar u werd geboren? Of legt u dat soort opmerkingen het zwijgen op met de opmerking wat de psalmist zegt in het 31e psalm in vers 16, mijn tijden zijn in uw hand. Dat geloof. En God geeft ons dat mee wat we nodig hebben. En daarin lopen allerlei zaken met ons mee. Hoe vrij zijn we dan? Hoe vrij zijn we dan? En de mens maar denken dat. Ergens zoeken we naar de mazen in het net. Dat doen een heleboel mensen. In de wetgeving, in wat nog net wel kan of wat nog net niet meer kan. Maar we moeten niet de mazen in de wet zoeken. En de mazen zoeken om aan God te ontkomen. Hoewel God dat toelaat. Op deze momenten. Dwars tegen al dat denken in. Doen u en ik. Doen wij Gods woord open. En ik denk dat je Gods woord nodig hebt. Zoals de tekst zegt. Anders gaat ons denken met ons op de loop. Ik kan zelf ook vragen stellen. Nu. Waar ik geen antwoord op kan geven. Snap wat ik bedoel? Want je kan zoveel vragen stellen. Maar laten we dat vragen even laten. En laten we eerst wijsheid zoeken bij wat God zegt. Ik ga een stukje uit Exodus lezen. En ik denk dat het goed is. Want ik mis zo ontzettend dat we nog geen concordante vertaling hebben van het Oude Testament. Want nou vermoedt u soms zaken die niet zo zijn. En u denkt zaken die wel zo zijn. En u gaat ervan uit dat zaken anders zijn, terwijl ze dus niet zo zijn. Kortom, u snapt wel, ik geef u even de vertaling weer. Maar als ik dan gewoon kijk wat er staat, moest kijken. Laat maar kijken. Exodus 7. Dit is zo ontzettend mooi dit. En ik lees even wat verder in Exodus 7. Dan ik misschien wilde, maar moest kijken. Want mensen kunnen soms zo goed diep nadenken. Ik ben zo'n diepe denker hoor. Hey, begrijp ik het bedoel, een beetje chargerend. Maker van goed, zei Jesaja 45 vers 7b. En schepper van kwaad. Oh ja, er is verschil tussen maken en scheppen. Dat klopt, er staan andere Hebreeuwse werkwoorden. Maar er niet meer in zien dan er staat. Want God heeft in zijn plan der Ionen de eerste wereld en de eerste hemel en aarde. Hè? Kent het verhaal? Die eerste schepping, die werd tot wanorde gemaakt. Toen is God daarna gaan herscheppen. Dat woord gelijk parkeer. God ging herscheppen. De chaos werd tot orde. De wanorde werd tot orde gemaakt. En dan kiest de Hebreeuwse schrift heel zorgvuldig drie woorden. En die drie woorden, die betekenen alle drie gewoon. Zo liet God de tegenwoordige kosmos tot stand komen. En je kunt niet zeggen, het een betekent dit en het ander betekent dat. Het zijn de drie woorden die de schrift kiest om aan te geven hoe het zit. Die laat ik u nu horen. Nee, laat ik u straks horen. Maar even meedenken. Dat als we dan over scheppen lezen en over maken lezen en over vormen lezen. Daar kan je allerlei menselijke zaken in prakken. Maar het zijn gewoon de drie woorden die God in het Hebreeuws gekozen heeft en heeft neergelegd van dat betekent het. Meer niet. En dan kan je zeggen, ja, het één betekent scheppen, het ander betekent herscheppen. Nee, nee, dat zijn allemaal inbrengingen. Laten we nou de schrift laten zoals die is. Dus, ik wil u straks aan het eind dat even meegeven, want ik heb die gedachte als vraag meegekregen. En laten we nu gewoon even Exodus lezen, zo ontzettend mooi. Ook zoiets. Wat staat er nou precies? Ik heb nogal wat dingen bekeken voor u. Maar ze komen er nu aan. Exodus 7 vanaf vers 1 eventjes. De Heer echter zei tot Mozes, ik zie, ik stel u als God voor Farao, en uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Gij zult alles zeggen wat ik u gebied, en uw broeder Aaron zal bij Farao het woord voeren, opdat deze de Israëlieten uit zijn land laat gaan. Maar ik zal het hart van Farao verstokken. En ik zal mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte, doch Farao zal naar u niet luisteren. Het eerste wat u zeg maar moet aangeven, dat is wat ik net zeg, vers 3 van hoofdstuk 7, ik zal het hart van Farao verstokken. Daar staat dus een bepaald Hebreeuws woord. En dat bepaalde Hebreeuwse woord, dat kun je vertalen met harden of zo. Maar verstokken, ik pak even de MBG-tekst. Er staat dus een bepaald Hebreeuws werkwoord. Als we dan doorlezen. Waarom zal ik mijn hand op Egypte leggen en mijn legerscharen, mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden, onder zware gerichten, en de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn hand tegen Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Aldus deden Mozes en Aaron, zoals de Heere hun geboden had, zo deden zij. Mozes nu was 80 jaar oud en Aaron 83 jaar, toen zij tot Farao spraken. En de Heere zei tot Mozes en Aaron, wanneer Farao tot u zegt, vertoon een wonderteken, dan zult gij tot Aaron zeggen, neem uw staf. En werpt die neer voor het aangezicht van Farao, dan zal hij een slang worden. Mozes en Aaron kwamen tot Farao en ze deden zoals de Heere geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren en er werd een slang. Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen. De staf van Aaron echter verslond hun staven. Maar het hart van Farao, dan krijg je het verharde. Er staat weer een ander Hebreeuws werkwoord. En hij luisterde niet zoals de Heere gezegd had. En dan staat in vers 14. En de Heere zei tot Mozes, het hart van Farao is, daar staat het weer, onvermurwbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Dat heb ik de vele keer al gezegd, tot mijn geluk vertaalt hier de MBG die drie verschillende Hebreeuwse werkwoorden gelukkig ook verschillend. En die drie Hebreeuwse werkwoorden, die maken ons een heleboel zaken duidelijk. Wat staat er? Hij moest het hart van Farao verstokken, hij moest het hart van Farao verharden, en het hart van Farao is onvermurwbaar. Dat zijn zaken die even goed zijn om tot ons door te laten dringen. Ik lees u open, zijn toch in hoofdstuk 7, het 22e vers. En dan moet u dat zelf wel even doorlezen, maar er staat dan, maar de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde, zodat het hart van Farao verhardde en hij naar hen niet luisterde. Er staat weer dat eerste werkwoord, het verharden. En dan kijkt u naar 8 vers 8. Toen riep Farao Mozes en Aaron en zei, bid tot de Heere dat hij de kikvorsen van mij en mijn volk wegdoe. En dan krijg je het hoor. Dan zal ik het volk laten gaan. Dan zal ik het volk laten gaan. Farao had zoiets van, maak ik uit. Maar hij was niet het zelf uitmakend. Hij was in Gods hand. En dat is wat er aan de hand was. Hij leek zijn eigen wil te doen, maar hij werd bepaald door allerlei krachten en machten. Hij werd bepaald door uiteindelijk God, die zijn hart moest verharden. Want die vader was al lang van plan om toe te geven. Maar God wilde, het was op dat, zijn macht tonen en zijn naam verheerlijken. Dat was waartoe God dat werkte. Als u dan kijkt in vers 15 heb ik gezegd, maar farao zag, 8 vers 15, maar toen farao zag dat er verlichting was ingetreden, liet hij zijn hart niet vermurwen. En luisterde niet naar hen, zoals de Heer gezegd had. En dat vermurwen, dat is een heel bijzonder werkwoord. Daar zit in het Hebreeuws iets in wat u ook tegenkomt in, even kijken wat het goed zegt, ja, in Exodus 20 vers 12, waar dan de wet zegt, eer uw vader en uw moeder. Nou even denken, eer uw vader en uw moeder. Dat is datzelfde woord als vermurwen, dat zit in de buurt. Dat is dat Hebreeuwse werkwoord wat u vast wel eens gehoord hebt, mag ik verder gelijk vergeten, dat is kaboot. Dat heeft te maken met eren. Dat heeft te maken met, u kent dat, ik zie knikken, dat heeft te maken met verheerlijken. Kijk, farao had zoiets van, dat maak ik zelf wel uit. Mij pakt God niet. Ik hou de eer aan mezelf. Maar dat was niet aan de orde, want God wilde zich aan farao verheerlijken. God was erop uit om zijn eer, snap je hoe ik het bedoel, aan farao te krijgen. En het antwoord van farao's handelen vindt u gewoon in Exodus 14 vers 18, waar staat, en de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, doordat ik me verheerlijken zal aan farao. God was uit op zijn eer. Mag ik het zo zeggen? God wilde zich aan farao verheerlijken. Op al het handelen van farao was dit Gods antwoord. Ik zal mij verheerlijken aan farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. Heel duidelijk steeds. God die werkt in het leven van farao. Dat hart van farao was week. God moest het verharden. Dan zegt hij uiteindelijk in zijn menselijke overmoed, dan zal ik het volk laten gaan. En na de derde plaag moest God weer het hart verharden, want hij was van plan het volk te laten gaan. Zo werkt God met farao op dat eruit komt waartoe hij hem had verwekt. Want ik heb wel gelezen, volgens de NBG, daartoe heb ik u doen opstaan, maar staat letterlijk, daartoe heb ik u verwekt. Wat u nou moet doen is gewoon heel rustig dit nog een keertje nalezen aan de hand van alle teksten. En dan kunt u al een heleboel hebben aan die MBG-woorden, verstokken, verharden, vermurwen. Want die geven precies die drie verschillende Hebreeuwse werkwoorden aan. Maar ik vind het mooiste, dat is, hij liet zijn hart niet vermurwen. Hij hield de eer aan zichzelf, mag ik het even zo Nederlands zeggen. Maar Gods antwoord was, ik verheerlijk mij aan jou, farao. Daartoe heb ik je verwekt. En dan zei iemand, dat is... En farao nou? Zei iemand. En farao nou? Die verdronk notabene in de zee. Dat is gemeen. Oh ja? God had hem daartoe verwekt. En is het nou eens verdronken, altijd verdronken? Nee. Waar komt hij terecht, die farao? Grote witte troon. En dan zal God hem zijn handelen laten zien. Het handelen van God in zijn leven. Want daartoe heb ik je verwekt, farao. En dat heb je gedaan, farao. Ik heb je overeind moeten houden. Maar ik heb me mogen verheerlijken aan jou. En farao zal niets anders doen dan beseffen hoe het zit. Niets anders doen dan voor die God die aan hem zijn eer behaalde. Daardoor kwam zijn naam verheerlijk over de wereld. En werd duidelijk wie die God van Israël was. Dan zal die hem de lof en de eer brengen. afrondend. Want hier kan je nog heel lang over praten. Ik heb echt een klein beetje een sprintje getrokken om het u duidelijk te maken. Wat God dus deed in de bevrijding, in de Exodus en Farao's nederlaag, was niet zijn einddoel. Het waren middelen om uiteindelijk zijn kracht te onthullen. Om tenslotte zichzelf te onthullen. Alle kennis is betrekkelijk. De grootheid van Gods kracht kan alleen worden getoond aan een vergelijkbare kracht. Het gaat erom dat wij de waarheid van Gods woord gaan verstaan. De grootheid van Gods kracht kan alleen worden getoond aan een vergelijkbare kracht, daar heb ik bij gezegd, die wel onder zijn controle blijft. De macht en majesteit waarmee God het volk uitleidde, wordt door Israël nooit vergeten. Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Vraagt het jongste kind op paasavond aan vader. En vader geeft het Joodse antwoord en vertelt het verhaal van de uitredding. En dan word ik stil en dan krijg ik dat heel moeilijk. Want na 1945 wordt nog steeds het verhaal van de uittocht uit al die Egyptes waarin dat volk terecht is gekomen gevierd. En uit de ovens van de slavernij en uit de verdrukking van Egypte heeft God dat volk weer gered. De macht en majesteit waarmee God het volk uitleidde, wordt door Israël nooit vergeten. Als u en ik beseffen dat zonde en lijden een deel zijn van het goddelijke proces, niet het doel, en als u en ik begrijpen dat alles bijdraagt tot de volkomen onthulling van hem en uitwerkt tot zegen van allen, dan mogen we zien wie God is. Hij is werkelijk degene die alles op zijn plaats zet, in een machtig en heerlijk plan, in liefde ook. Laat mijn volk gaan, Farao, was zijn geopenbaarde wil. En achter die geopenbaarde wil zat Gods intentie, Gods bedoeling, namelijk het onthullen van hemzelf. Je zou kunnen zeggen, hij zette hem neer als een doel voor zijn pijlen. En God zette hem neer al van voor de nederwerping van de wereld. Het lam als geslacht, om doeltreffend te antwoorden op al die zaken die zouden gebeuren. Ik kreeg deze zomer les in dat soort zaken. God werkt zijn plan uit. En wat wij wel eens willen is van, waarom doet hij het nou zo? Omdat het God is. En om, ik geef u een voorbeeld. Misschien heeft u wel eens gezeild. Als een zeilschip, leerde ik, alleen maar voor de wind kon zeilen, dan had dat schip af en toe mazzel dat er een haven was aan het eind van het voor de wind zeilen. Maar een roerganger zeilt niet alleen maar voor de wind. Maar een roerganger die doet het zo, die brengt het schip op een dusdanige koers, dat hij de wind in de zeilen vangt. En dan speelt hij als het ware de wind en het water tegen elkaar uit. En doordat hij de wind en het water tegen elkaar uitspeelt, bereikt hij zo zijn doel en komt hij daar terecht waartoe hij het zich had voorgenomen. Nou is dat een heel simpel voorbeeld. Maar wel erg leuk om te doen, heb ik ontdekt. Maar wind en water tegen elkaar uitspelen. En soms zo ontzettend scherp varen dat je kletsnat wordt van het overslaande water. En heel schuin hangt. Maar precies daar komt wat je voor ogen had gesteld. toen ik zo'n schip in handen kreeg, van de roerganger die er eigenlijk op vaart, en ik dacht, waar moet ik nou naartoe? Toen zei die persoon, hou nou dat in de gaten, daar moet je naartoe varen. En de wind drukte me weg, en het water werkte ook niet mee, maar door ze tegen elkaar uit te zetten, kwam ik er exact terecht. Twee tegengestelde krachten. Zo'n simpel voorbeeld als die twee tegengesteld werkende krachten van dat schip, wind en water. Door die tegen elkaar uit te spelen, bereikt de roerganger zijn doel. En God zet in goed, God zet in kwaad. En mag ik het dan zo zeggen, ik begrijp ik wat heilig bedoel, speelt ze uit tegen elkaar. En bereikt feilloos, met al zijn schepselen, zijn doel. Ik denk dat je soms aan zo'n heel simpel voorbeeld, zeilend, ineens zo'n grijns op je gezicht krijgt van, zo werkt u in ons leven. Zo brengt u uw schepping uiteindelijk terecht. Want, zegt het stensel, het is werkelijk degene, God is werkelijk degene die alles op zijn plaats zet. In een machtig en heerlijk plan, in liefde ook. Hij wordt uiteindelijk alles in allen. Hij is werkelijk de plaatser, de plaatstoewijzer. God, het rolt ons zo makkelijk uit de mond. En op het moment dat hij het proces inzet om op je plaats te krijgen, dan zeg je, auw, zo niet. En als we dat gaan inzien, dat hij God is, plaatstoewijzer is, dan gaan we dat inzien. En dan kijken we boven de wolken uit. En zien we hem die de storm beteugelt. Amen.